Goedemorgen, wij gaan met elkaar beginnen met de derde Bijbelstudie, vierde Bijbelstudie, van de Hebreeënbrief nader bekeken. En we lopen een beetje tegen een probleempje aan, en dat is, we moeten een keus maken. Want naast deze Bijbelstudie lezen we 's morgens, als we de dag beginnen, uit de Hebreeënbrief. 's Avonds maken we een klein puntje, halen we eruit en proberen dat nog te accentueren. Maar toch geeft dat lezen 's morgens veel vragen die niet beantwoord worden, kunnen worden. A, het is een kleinere groep, en B, het zijn soms ingrijpende zaken. Nou, de Bijbelstudie heet de Hebreeënbrief nader bekeken. Nou kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen, nee, we moeten ons aan het stensel houden, dan gaan we door, want we zijn met die vier Bijbelstudies al tot bladzij 1 gekomen, en bijna aan bladzij 2 bovenaan. Of we zeggen, we nemen gewoon ook de Bijbelse stof daarbij, betrekken we erbij. Dan zou ik voor vanmorgen kiezen voor dat de Heere, onze Heere, in de Hebreeënbrief genoemd wordt een betere hoge priester. Een hoge priester die door de hemelen gegaan is. Vandaag in Hebreeën 5 wordt gezegd dat hij gehoorzamen geleerd heeft. Niet omdat hij last had van ongehoorzaamheid. Zo werd het heel even gevraagd. Maar hij heeft geleerd wat gehoorzamen, welke prijs dat kost. Hij wilde het volmaakte offer blijven. En dan staat er in de Hebreeën tekst, in Hebreeën 5, staat er dat hij verlost werd uit zijn angsten. Maar dat is dan wel een erge, slechte vertaling van het woord wat er staat. Want daar zou je hoogstens van kunnen maken, vrezen. Maar niet angst, maar eerbied. Door zijn eerbied voor God werd hij verhoord en heeft hij alle lagen doorlopen en weet precies hoe moeilijk wij het hebben om te gehoorzamen en welke prijs het ons vaak kost. Dat kan je een verkering kosten, dat kan je een baan kosten, dat kan je je zaak kosten, dat kan alles kosten als je gehoorzaam wil zijn aan de Heer. Want we leven te midden van een wereld die ongehoorzaam is. Nou, zo'n punt liepen we vanmorgen tegenaan. En toen liepen we nog tegen iets aan. Dat is namelijk dat die grotere hoge priester, die betere hoge priester, die ook een betere hoop vertegenwoordigt, een betere toekomst, dan alle andere hoge priesters die de Joden kenden, die is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan, ja, dan zit je. Wat is nou hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Nou, daar wilde ik vanmorgen mee beginnen. Om eens te kijken, dat is heel fijn is dat. Veel te mooi om te laten lopen. En als we daar nou zicht op krijgen op al die facetten, dan hebben we toch een rijke Bijbelstudie. En dat stensel, dat krijgen we wel een keer af. Thuis of zo, of over een week of 8, als we het doorzetten. We gaan bidden met elkaar. Heer, dan hebben we gekozen om uw woord met elkaar te onderzoeken. Te luisteren, te denken, ermee bezig te zijn, in het diepe besef dat u op dat moment bezig bent, die verlichte ogen des harten die we al hebben, nog meer te verlichten, door uzelf te openbaren, door al die geweldige zaken aan te reiken die u vastgelegd heeft in uw heilige schrift, en waarbij door gebrek aan kennis niet achter kunnen komen en waar ook veel uitleggers mis ingaan, Heer, omdat zo gauw de gedachten van een mens ingelegd worden in uw heilig woord. Heer, we willen vandaag even stilstaan bij u als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heer, wilt u ons dat bekendmaken? Geeft u daartoe het uitdrukkingsvermogen om het over te brengen? Geef ons het vermogen om het te verstaan, o Heer. Opdat ook daarin heil zit, Heer, redding zit. Redding, Heer, omdat we weten,
hoe alles geborgen is in uw machtige vaderhand. Heer, wilt u ons zo zegenend nabij zijn, leid ons door Heilige Geest tot eer van uw naam. Jezus naam, amen.
Wij gaan met elkaar even lezen dat stukje uit de Hebreeën, wat we met elkaar vanmorgen gelezen hebben. Hebreeën 5. En dan wil ik er toch niet te veel van lezen om niet stof weg te nemen voor degene die vanavond de avondsluiting doet. U weet, bij de avondsluiting is het feitelijk niet de bedoeling om een bijbelstudie te geven. Die hebben u genoeg gehad dan. Maar heel even accenten te leggen, te onderstrepen. Dit was vandaag fijn. Dit zei het mij. Wat geweldig dat, of wat verdrietig dat er niet. He, zulke punten even naar voren halen uit de tekst. Want anders voel ik me heel erg schuldig dat ik weg zou nemen. Maar ik veronderstel niet dat iemand die vanavond avondsluiting heeft, de ordening van Melchizedek wil behandelen. Want dat zou veel te ingrijpend zijn. We lezen even de tekst met elkaar. Hebreeën 5 vers 1, want elke hoge priester. De Hebreeën schrijver is aan het vergelijken en hij spreekt tot Joden die precies weten wat een hoge priester is. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonde. Gaven, naderingsgaven. Zonder die gaven kon je niet naderen tot God. Dat is de aanbieding die een mindere aan een hogere doet, waardoor die tot hem mag komen. Dat zijn naderingsgaven. Om gaven, naderingsgaven en offers te brengen voor de zonde. Hij kan, zo'n hoge priester uit de mensen genomen, tegemoetkomend zijn jegens de onwetende en de dwalende, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Want al is die hoge priester, hij is toch mens. Hij heeft ook zwakheid in zich. Die hem verpleegt, die zwakheid, waarmee die omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk, ook voor zichzelf, offers voor zonde te brengen. Een hoge priester mocht niet. Hij mocht eens per jaar het heilige der heiligen ingaan. Het heilige der heiligen was gescheiden van het heilige, met een heel dik kleed. Dat was wel, ik heb wel eens gehoord, 10 centimeter dik geweven. Want het heilige der heiligen was volkomen donker en afgesloten. En dan mocht hij eens per jaar door dat gordijn, en ik heb daar wel eens over horen praten, dan ging hij binnen met bloed van offerdieren voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk. Als de hoge priester die dan wassingen had gedaan, schone gewaden aan had gekleden, had getrokken, als die zo dicht ging naderen tot de ark des verbonds die in het heilige der heiligen stond, en tussen de cherubs sprak dan Gods aanwezigheid met hem, als die dat op een of andere wijze niet in de juiste houding was, dan zou die doodgaan. Dan kon niemand hem uit het heilige der heiligen halen. Daar mocht geen mens binnen. En daarvoor vertelt men wel dat ze de slip van hun lendenkleed achterlieten als ze door dat dikke gordijn heen gingen en het dan wat afwikkelden terwijl ze naar voren gingen. Dat als er iets misging, konden ze hem vanuit het heilige terugtrekken. Over Gods aanwezigheid moet je niet zo lichtvaardig denken. We praten wel eens over God in ons zak hebben, maar dat is een heilige God. En voor de Jood was het enige was bloed van offerdieren, waardoor hij kon naderen in de juiste instelling tot zijn God. En als hij eruit kwam, ik denk dat de hoge priester dan zo dicht bij God was geweest, dat hij heel diep schrikte van verlichting, dat hij die aanwezigheid had meegemaakt. En daarna zegende hij het volk, er stond het volk buiten op te wachten. Grote verzoendag, dat was iets ongelooflijks. En nou staat er hoge priester, maar feitelijk staat er hoofdpriester. Hoofd van de priesters. En de concordante vertaling zegt priestervorst. De eerste onder de priesters. Nou, de Jood, ook de Messias-gelovige Jood, die het koninkrijk verwachtte, wist wat een hoge priester was. Kijk, ons spreekt dat wat minder aan, we kennen helemaal geen priesters. En nou was er een betere hoge priester, die niet tot in het heilige was voor het hoofdstuk, maar die binnengegaan is door de hemelen heen. Zo'n enorme hoge priester, Christus onze Heer, hè? Daar gaat het om, daar is hij mee aan het vergelijken. Nou, en dan zegt hij daar in dat vierde vers of zo, hè, terwijl die aardse hoge priester uit de mensen genomen zelf zwakheden had, was altijd een spannende zaak als hij heel dicht in Gods aanwezigheid kwam. Er staat van in het vierde vers, en niemand matigt zichzelf die eer aan, doch men wordt ertoe geroepen door God. Zoals immers ook Aaron. God had een stam van Israël aangewezen, een zoon van Jacob, Levi, en die hoefde niet te werken als ze in het beloofde land kwamen. Die zou van alle mensen een tiende kunnen vragen van hun opbrengst van het land en daarvan leven. Die priesterstam kreeg ook geen stuk land te bewerken. Maar die leefde van de tiende die de mensen opbrachten. En de mensen kregen allemaal in het beloofde land, in bruikleen, een stuk grond waar ze konden verbouwen en waarvan ze konden leven. En ze brachten dan de eerstelingen en de tiende en daar aten de priesters van. En de levieten konden dus een 10% opleggen van de landbouwproducten van het volk en daar bestonden ze van, want zij hadden geen eigen land. Zij dienden namens het volk de Heer en ze dienden de Heer als de Heer voor het volk. Die waardigheid hadden ze. Maar dan moest je toe geroepen zijn door God, geboren uit de stam van Levi. Anders kon je nooit geen priester zijn. En dan waren er zoveel priesters op den duur, dan hadden ze om beurten. En als Zacharia de beurt heeft, dan ontmoet de engelen en kondigt dan de geboorte van Johannes de Doper aan. Hij gelooft niet, hij wordt met stomheid geslagen, tot het kind een naam krijgt, die God had gezegd dat hij had moeten heten, Johannes. Nou, die hoge priester, dat doe je zelf maar niet. Ik kan maar niet zeggen, ik wil hoge priester worden in Israël. Dan moet je een Kohen zijn. En dat is de naam feitelijk van dat priestergeslacht. En nu is het zo, als je in Israël komt, op de heilige plaats, bij de tempel, staat er een groot bord, dat het rabbinaat, de rabbijnen van Jeruzalem, waarschuwen iedere Jood niet de tempelplein op te gaan. Want als je daar als Jood loopt, over het heilige der heiligen waar het vroeger geweest is, ben je onwaardig om ooit nog priester te zijn in de toekomst. Die Jood pas al op om daar te gaan kijken, dat is een toeristische attractie. Maar een Jood gaat er niet, die bidt bij de klaagmuur. En die loopt het risico niet dat hij over de allerheiligste plaats, de navel der aarde, die nou allemaal weggebroken is, dat hij daar zijn onheilige voeten op zou zetten. Dat is daar een hele grote waarschuwing staat er. En dat geldt helemaal voor mensen die Kohen heten, die misschien in de toekomst hoge priester zouden kunnen worden, of priester. Leviet uit de stam van Levi. Dat moet je toegeroepen worden, moet je ingeboren worden. Vierde vers. En niemand matigt zichzelf die eer, die waardigheid aan. Doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook de broer van Mozes, helemaal in het begin in de Bijbel, Aaron, in Exodus gaat hij optreden zo'n beetje. De broer van Mozes, Aaron, die moest de mond zijn voor Mozes, want Mozes kon niet zo goed praten. En geef God hem een hulp, neem je broer maar mee, en die is jouw mond. En dat is dan de eerste profeet, de mond van God zijn. Zo heeft ook Christus, zo heeft ook de Messias, zo heeft de gezalfde. Christus is Griek, Messias is Hebreeuws. We zitten met een boek voor ons van de Hebreeën, en dan zetten we toch zijn Griekse titel. Dat doen we alleen maar om niet de Joden te plagen.
Ik geloof dat dat de bedoeling was. We hebben het Grieks aangehouden, maar er staat gezalfde. De Messias. Zo heeft ook de Messias, zo heeft ook Christus, zichzelf niet de waardigheid, de eer toegekend om priestervorst, om hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak. God, de Vader, heeft gezegd. Maar God de Vader spreekt nog niet? Hebben we geleerd. Jezus is het woord van God. God spreekt niet, God is geest. Hoe heeft God dan gesproken? Nou, middels David, in de psalmen, psalm 2, heeft God geïnspireerd David die uitriep van de Christus, dat hij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, door een andere profeet, door een andere psalmist, psalm 110, vers 4 of zo. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wie? Christus, de Messias. Wat is die? Hij is bekendgemaakt in Gods heilig woord, in psalm 110, dat hij priester zal zijn naar de ordening van Melchizedek. In eeuwigheid, in de aion, in het komende tijdperk, in het duizendjarig rijk. En tijdens zijn dagen in het vlees, toen de Heere Jezus op aarde rondliep, heeft hij gebeden en gesmeekt in Gethsemane, onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij werd verhoord vanwege zijn eerbied voor God. Welke eerbied bracht Jezus op in Gethsemane? Hij bracht de eerbied op dat hij een volkomen lam wilde zijn. Er mocht geen gebrek aankomen. Wat was voor de tegenstander de laatste mogelijkheid? Want de Heer Jezus had in zijn leven nooit een been gebroken. Anders had hij al nooit het offer meer kunnen zijn. Had nooit een arm gebroken. Hij had nooit een oogziekte gekregen in het oosten, want dan had hij nooit de kruisdood kunnen ondergaan. Hij moest volkomen zijn. Aan hem mocht geen gebrek zijn. En zo is hij Gethsemane ingestapt als een laatste ronde van gevecht tegen de waarlijke tegenstander van God. En dan transpireert hij bloed. En dan vertalen we, ik heb u dat geleerd in een paar Bijbelstudies geleden, dan vertalen we dat woord trombos, waar ons trombose vandaan komt, vertalen we en hij zweette bloedstolsels. Zo zou het eigenlijk moeten vertalen. Misschien geeft dit de duidelijke aanwijzing dat het mogelijk was geweest in Gethsemane dat de bozen hem trombose, bloedstolsels, tot een onwaardig offer had gemaakt. En uit respect voor God, die grote almachtige God, die recht heeft op een volkomen offer, heeft hij gesmeekt onder tranen. Vader, laat die drinkbeker aan me voorbij gaan. Vader, laat me niet een onvolkomen lam worden. Vader, laat me geen waardeloos offer worden. Dat is gesmeekt geweest. En God heeft hem verhoord. Vanwege zijn diepe respect voor God, vanwege de eerbied voor God. En hij transpireerde zijn trombos uit. Laat het zo doen zeggen. En wij hebben de trombose van gemaakt, maar een trombos uit. En de bloedplaatjes gingen door de huid. En het viel neer op de rots waar die dit uitvocht. Hij bleef een waardig offer. En hij had geen angst. Jezus had geen angst. Hij wist precies wat er moest gebeuren. Want als hij amen heeft gezegd, ziet hij ze aankomen met stokken en met touwen. En dan zegt hij, kom, laten we gaan. Daar komen ze. Daar komt mijn verrader. Nou gaat het kruis tussen. En dat zegt hij niet met een bevende stem. Hij zegt tegen de discipelen die staan te beven, kom, daar komen ze, laten we gaan. En hij maakt de ontmoeting mogelijk, want hij gaf zich toch over aan de Vader, in handen van de mensen. Nou, dan gaat het vanmorgen erom. God heeft een godspraak gedaan, psalm 110, dat Jezus zou
hoge priester worden in de Aion naar de ordening van Melchizedek. Eerste notitie voor u zelf, als u het wil gaan verstaan, dat is dus niet naar de ordening van Aaron. En als ik het nog zuiver wil zeggen, dat is dus niet naar de ordening van Levi. Dat zijn maar even van die gedachtedingetjes. He? Hij wordt het naar de ordening van Melchizedek. En heel de brief aan de Hebreeën is duidelijk aan het maken dat er iets veel beters is. Dus dan is de ordening van Melchizedek een veel betere ordening dan van Levi. Levi is een lagere ordening. Dit is de hogere. Dat moeten we eerst even vasthouden. Er wordt van hem getuigd, van die ordening van Melchizedek, ik zei in Psalm 110. Dat is die Godspraak. Die zegt, gij, in de psalmen, de bedoelde, zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Laten we eens even dat kijken. Psalm 110. Een psalm van David. Het gaat om de priesterkoning van de Heere. Hebben ze erboven gezet. En er staat, aldus luidt het woord des Heere tot mijn Heere. Een hele wonderlijke zin. Aldus luidt het woord van mijn vader tot de zoon. Van de vader tot de zoon. En dat zou je zo kunnen vertalen. Dan begrijp je het niet. Aldus luidt het woord des Heere tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand. Rechterkant, de plaats van macht. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En als alles hem onderworpen zal zijn, zal hij zich onderwerpen aan de vader, en vader zal worden alles in alle. Maar dat is hier niet in zicht, dat is Psalm, dat is Paulus veel later in de openbaring van de geheimenissen, ter opstanding. Maar hier klinkt dat al door. Een Godspraak via David, en die zegt dan, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere trekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdorst rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwen, voor de Aion, naar de wijze van Melchizedek. En dan moet je nog even doorlezen, want we krijgen veel mensen moeilijk met de psalmen. Dan staat er, de Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de natiën, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het weideveld. Hij dringt onderweg uit de beek, daarom heeft hij het hoofd op. En zo'n God willen we niet, die hoofden verplettert enzovoort. Als we de psalmen zitten lezen, want we zitten dan nog met psalm 23 in ons hoofd, de Heer is uw herder, en hier verplettert de Heer hoofden van de vijanden, maar dan moet u wel weten, dat zal zijn, als de zoon priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, dan is de antichrist afgedaan. Dan is het gericht ten volle voltrokken. Er moet een doorbraak komen door deze wereld die God, niet door God, maar die zijn God en schepper haat en uit zijn schepping wil drijven. En dadelijk culmineert dat hele kwaad. En God die daar overheen ziet, heeft zijn zoon bestemd om daar dwars doorheen, als de verlosser Israëls, door te breken in zijn koninkrijk. En denk erom, dan vallen de slagen. Dan komt hij niet als de goede herder, maar dan komt hij als de heerser van de Aion. En hij komt om de heidenvolken te richten met de ijzeren roep. Dan komt, de staat in openbaring, hè?
Het lammetje, het lammetje. Maar vergis je niet hoor. Want dat kon wel eens aanduiden dat hij als een leeuw terugkomt. Want hij is de leeuw van Juda. Denk erom hoor. Met de Heer valt dan niet te spotten. Zij die dan de spot willen drijven met de wedergekomen Christus, hun lijken zullen als afschuwwekkend voorbeeld liggen in het dal Ben Gehinnom. In het Gehenna. Als hij wederkomt, dan komt hij met zijn myriade. En dan is een van de zaken die hij dan zal zijn, is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus wat ik u hier wil aanduiden, dat is een handeling in de toekomst van oorlog voeren waarover gewonnen wordt. En het tijdperk daarna. Daar moet u een beetje in uw hoofd brengen. Nou gaan we kijken wie die Melchizedek is, want dat is een verschijning van God, zeggen ze. Dat is een verschijning van de Heer Jezus, zeggen ze. Want dat is een wonderlijke figuur, een beetje geheimzinnig. En ieder die denkt er het zijne van. Maar de schrift is daar heel duidelijk over. En er valt niets geheimzinnig zit er aan. Maar je moet dan wel de schrift kennen. En daarvoor slaan we op het moment dat die Melchizedek als een lijfelijke figuur, als die optreedt. En die treedt op een moment op wat een beeld is van het moment in de verre toekomst. Als de grote hoge priester, de Melchizedek, zal optreden. Daar is die priester die in het Oude Testament voorkomt, is daar een beeld van. Dat moet je voor ogen hebben. Zoals Jozef, de onderkoning die uit de gevangenis komt, door zijn broeders verkocht en in de put gestopt, uiteindelijk de redder der wereld wordt, een heenwijzing is naar de grote redder der wereld, naar Christus. Heel Jozefs leven kan je schaduwbeelden zien van degene die moest komen. En dan weet u wel wat een schaduwbeeld is, hè? Als je in het donker staat, hè? En er is op de hoek van de straat een lamp, een scherpe lamp, en je doet de deur open omdat je voetstappen hoort, dan zie je voor je deur al een hele lange schaduw gaan. En dan denk je, wat komt die nou vandaan? Maar dan blijkt het voor iemand aankomt als kind. Je kan hem nog niet onderscheiden, je ziet alleen die schaduw en je hoort voetstappen. Nou, Jozef is de schaduw van de komende Christus. Zoals Jozua een schaduwbeeld is van hem die je in de rust brengt. Zo is Melchizedek een schaduwbeeld. Een schaduwbeeld van diegene die zichzelf niet het waardig keurt, die het ook niet gepakt heeft, maar die door vader geroepen is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zullen de hoofden van de vijanden gevallen zijn. Dan zal hij zijn heerschappij voeren. Die kom je tegen en dan moet je feitelijk even kijken. Ik kan er niet zoveel tijd aan besteden, maar even kijken in Genesis 13. Genesis 13. Even een groot lijntje trekken. Moet je goed, dat woord van God zit zo machtig in elkaar, maar Je kan alleen maar aantippen, je moet er ook bij denken natuurlijk. Ik heb vandaag nog eens over praten met diegene. Maar Genesis 11, heb je de toren van Babel. De mens in zijn grove zonde doet niet wat God heeft gezegd. Maar de mens bouwt zich een stad en een toren die zich verheft tegen God. Eigenlijk een samenballing van rebellie. God zegt, verspreid u. Nee, zeggen we, wij hopen ons op. En we bouwen een toren en we kijken eens eventjes wat u aan het doen bent. En wij klimmen op tot u. Een poort der goden, Babel. Betekent het. Of betekent het. Een spraakverwarring. Is het wel een toren om op te klimmen? Of wilde men goden naar beneden hebben? En af laten dalen? Want dat is waarschijnlijker, want God zegt, wel aan, laten wij naar beneden gaan. En eens kijken wat ze aan het doen zijn. Ze zijn zichzelf een naam aan het maken, in plaats van mijn naam aan te roepen. En dan gaat God in een verwarring spraak. Genesis 11. Genesis 12. God roept uit de Semieten, Abraham. Als het volk de toren van Babel gaat bouwen, als God moet antwoorden met spraakverwarring, als ze een trap maken dat de goden naar beneden komen, dan roept God Abraham. En hij maakt uit die ene verstorven man en die ene oude vrouw, maakt hij een heel geslacht, maakt hij een heel volk. En dat volk zal zijn kanaal zijn om zijn naam groot te maken op de aarde. En zijn naamdragers te zijn en hem de lof te brengen, enzovoort. Antwoord van God op Genesis 11 is Genesis 12 in de Bijbel. Dan krijgen we roepen dus van Abraham in Genesis 12. Ik zal u een land geven, ik zal u een zoon geven, en ik zal u tot zegen maken voor alle geslachten der aarde. Genesis 12. En dan neemt Abraham, die uit zijn land gaat, uit zijn heidenland, bij zijn afgoden weg, naar die God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde. Hij kent hem niet zo goed, maar hij noemt hem de Almachtige, El Shaddai. Die stem heeft hij gehoord en die gaat hij volgen. En dan komt hij in dat beloofde land terecht en hij neemt mee, omdat hij geen zoon heeft, neemt hij zijn neef mee. Lot. Lot is wat begeerig, even mijn woorden maar, niet op een goudschaaltje even leggen, om u duidelijk te maken, is alleen maar. En de herders krijgen ruzie met elkaar. En Lot zegt tegen zijn oom, en zijn oom zegt tegen hem, laat hem maar uit elkaar gaan. Kies jij maar. En Lot kiest het allerbeste. Kiest de streek bij Dal Siddim. Dat is later de Zuidzee. Dat is de streek van Sodom en Gomorra en eronder. Want dat was een prachtige streek. En hij denkt, als ik toch mag kiezen, de eerste, weet je wel, pak het maar van het beste. En laat oom dan nu zijn hand hoog. Snap je? En God vertroost Abraham en zegt, zal je groot maken. Dat is Genesis 13. Maar Lot koos verkeerd. Hij koos wat goed was voor ogen. En hij komt onder de toren van rovers, koningen die rovers zijn. En die komen vanuit Babel, vanuit het hoogland, ook verderop vanuit Babel. Dat Babel moet u in de gaten houden. Want het was met Genesis 12 mee begonnen. En nou komen de koningen van Babel. En die roven al het bezit weg. En alle goederen weg. Van die volkeren die daar wonen. Waar Lot in het midden woont. En ze pikken Lot ook mee. Daar begin ik te lezen. Eventjes een klein stukje. Dan zijn we aan Genesis 14. Dus je krijgt uit elkaar gaan van Lot en Abraham. En Lot die gaat in een gevaarlijke buurt wonen die goed lijkt, maar die begeerd wordt door de koningen der aarde. Dat goed in de gaten houden. Beelden, schaduwbeelden. Als u het eigenlijk in het goede licht ziet, allemaal voorschaduwingen van de tijd van de antichrist. Die koning. De komende tijd. In het 14, Genesis 14 staat, het gebeurde nu in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear. Sinear is de oude naam voor Babylonië. En daar was net spraakverwarring geweest. Daar is nu een koning van Sinear. De koning van Elasar, Arjok. Arjok. Dat is een gave der goden, geschenk der goden heet hij. Een godengeschenk. Arjok, de koning van Elasar. Kedar Laomer, de koning van Elam. Elam is het hoogland van Oost-Babylonië. Daar woonden de Elamieten. En die zijn pas door de Assyriërs later verslagen. Die Kedar Laomer, zijn naam Kedar, betekent knecht. En Laomer betekent
een godheid. Hij was een knecht van de godheid. In een kleine kreeg. Hij had een mooie maat. Zijn maat was een geschenk van de goden. Hij was knecht van de goden. En hij gaat samen met Tidal, die genoemd wordt de koning der goden. De koning der heidenen. Als je ooit een beeld wil hebben van de antichrist, in latere tijd, dan vind je hier het beeld. Hij was een koning der volken. Nou, uitleggers zeggen, Goyim, dat betekent wel koning der volkeren, der heidenvolkeren. Maar dat is toch te gek om los te lopen. Dat kan iemand er nooit geweest zijn, want er was maar een klein koninkje in Babel. Hè? En dan zeggen ze, misschien was hij de baas over een volkje dat Goyim heette. Goed, koning der volken. Dat deze oorlog voerde tegen Bera, Bersa, Sinab, Shemeber en de koning van en Seboim. Dat is 4-5. Dat kunt u ook verderop zien in het 9e vers. Want dan gaat het zo'n beetje beginnen. Tegen Kedala Omar, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, Amrapel, de koning van Siniar en Ajok, de koning van Alassar. 4 koningen tegen 5. Die 4 koningen uit Babel, die trekken op naar het beloofde land. Waar Abraham woont, waar Lot woont, maar ze hebben het gericht op dat gebied van Sodom en Gomorra. Van de Zuidzee daar later. Waar later de Zuidzee ontstaat. Daar hebben ze het op genoemd. Op die volkeren. En die willen ze beroven, die willen ze leegroven. Man en muis meenemen enzovoort als slaven. Dan gaan die koningen van Sodom en Gomorra en die kleine plaatsjes daaromheen. Die moeten er tegenaan. Die gaan met z'n wijven een bondgenootschap voeren tegen die 4. Die uit het noorden komen. Nou, en dan winnen ze die uit het noorden komen. Die beroven de koning van Sodom en Gomorra. Beroven ze, die vinden hun dood in de asfaltputten. Daar komt wel een nieuwe voor. En ze nemen de haven mee, al het bezit en de knechten. Die koning uit het noorden, die verslaan volledig daar die zuidelijke koningen. En dan wordt Abraham geroepen. En Abraham heeft bij elkaar 300 man personeel. 318 man. Staat in het 14e vers. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder Lot, was zijn neef, hè, als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, degene die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man. En achtervolgde hen tot Dan toe. Dan is het noordelijkste plaatsje. Als je Israël wil aanduiden, dan is het van Dan tot Beersheba. Dus het noordelijkste plaatsje. Hij tot aan de rand van zijn grondgebied, wat hem beloofd was, wat hij niet had, zet hij die koningen uit het noorden achterna. En verslaat ze. En ze verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, tot ten noorden van Damascus ligt. Nog noordelijker slaat hij hem weg. En hij bracht al de haven terug en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Abraham heeft een totale overwinning over de koningen van het noorden en hij roept alle buit die ze gemaakt had terug. En toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedar Laomer en de koningen die met hem waren naar het dal Save, dat is het koningdal. Nou, toen moest Abraham even rust maken en dat doen wij ook koffie. Dus nu, na de onderbreking, als we het weer oppakken, zijn we zo bij Abraham, die haalt al die buit terug, redt Lot en zijn vrouw enzovoort, en verslaat die koningen van het noorden. Dan zijn we bij vers 18 aangekomen. Als u nou voor uzelf een aantekeningetje wil maken in uw Bijbel, dan zou u kunnen zetten, in plaats van Abrahams ontmoeting met Melchizedek, daar op die hoogte denk ik dan, zou u kunnen zetten, plaatje, of profetisch plaatje, of profetische schildering als je het mooi zet, profetisch plaatje van de eindtijd. En dan krijg je Abrahams ontmoeting met Melchizedek. Dus, maar Abraham is dan op dat moment, en dan moet u even bewust zijn, de totale overwinnaar over de koningen van het noorden. He, dat is dan het profetische plaatje. Ja? En dan gaan we lezen in dat vers 18. Want nu gaat voor het eerst in de Bijbel en voor het laatst, gaat Melchizedek optreden. Abraham ontmoet hem. Lijfelijk. Hij komt terug als overwinnaar. En dan staat er in de 18e vers. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Wat dat maar betekent. U moet niet denken aan de maaltijd des Heren hier hoor. U hoeft ook niet te denken aan het heilige avondmaal als beeld van Israël. Maar brood en wijn, dat is precies wat er geroofd was. Als die koningen binnenvielen, dan vernielden ze de oogst en ze namen alles mee. En brood is het beeld van voeding. Voeding en wijn is het beeld van vreugde. Dus die Melchizedek die er komt, die brengt dan te eten en te drinken, zou ik zeggen. Maar dan drinken in blijdschap. Wijn is beeld altijd van vreugde. En Melchizedek, de koning van Salem. Salem, onderstrepend. Daar maakt men van dat hij koning van Jeruzalem was. Jeruzalem. Maar dat is niet te bewijzen uit de Heilige Schrift. Denk er goed om. Want de koning uit Jeruzalem lijkt er niet op. Dat is een ongerechtige koning. Maar Salem zou je moeten of dienen te vertalen als koning van de shalom. Hij was koning van de shalom. Van het welzijn. Van het welvoelen van vrede. Salem. Daar zit shalom in. Vrede, welzijn. En dus hij was koning van Salem. Bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. Daar valt niet over te twijfelen wie dat is. Hij was priester van God de Allerhoogste. De schepper van hemel en aarde. En hij zegende hem, die hem, dat is Abraham, en zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En Abraham gaf aan Melchizedek van alles de tiende. Dat is een erkenning van Abraham aan deze priester van Melchizedek. Priester van de Allerhoogste God, koning van Salem. En de figuur van Melchizedek is tot een heel wazig, schimmig, mystiek iets in de uitleggingen vaak, maar het was gewoon de koning van de vrede. En hij heette koning rechtvaardiger. Zo heette die, dat is die. En daar is die het beeld van de komende koning rechtvaardiger in het duizendjarig rijk. Hij is koning van vrede, van shalom. Als straks in het duizendjarig rijk de shalom er zal zijn en verdedigd zal worden tegen Gog en Magog. Maar dan te vuur en te zwart. Want vrede wil niet zeggen geen oorlog. Maar vrede wil zeggen de shalom wordt verdedigd tegen iedere indringer. Is die een in zijn naam, in zijn titel, is die een heenwijzing, beeld van de komende eindtijd, van de Christus die gaat optreden als in zijn wederkomst en een eind maakt aan de opstandige koning der volken, aan de antichrist, aan die koningen waarvan de geschiedenis in Genesis 13 een beeld zijn van de toekomst. Want die koningen zijn de oorlogzuchtigen die een bedreiging vormen voor Abraham, voor Lot, voor degene die in de beloofde land dan zijn. En als straks dat gaat spelen, dan zijn het nog steeds de grootte der aarde, tot die ene grootte der aarde, die zich koning der volkeren waant, en in opstand komt tegen God de Allerhoogste. En die doordat God zijn volk verzegelt, dat hij de tijd inkort, dat hij dat volk zal gebruiken in die eindstrijd, in het komen van de Christus culminerend, als de koning der vrede, de koning rechtvaardiger. Hij rechtvaardigt God, hij rechtvaardigt de mensen. Hij is de koning der gerechtigheid, de komende. En daar is die Melchizedek een beeld voor. En dan wordt hij alleen in die ontmoeting met Abraham, wordt dit profetische beeld wordt genomen. En dan moet je niet buiten het raam willen van Gods woord. En zeggen, oh ja, had ik geen vader en moeder, is die uit de hemel gevallen. Of alle mystiek daaraan verbinden. De man die optrad als de koning van Salem en heette koning rechtvaardiger, die had de ontmoeting nadat Abraham een volledige overwinning had gedaan. En dan 17. En Abraham in zijn overwinning buigt zijn hoofd en laat zich zegenen. En hij geeft aan die Melchizedek de tiende. En nou moet je Oosters leren denken, heel even. Want in Abraham, geroepen uit Oer der Galdeeën, in zijn lende zat het hele Joodse volk. Zo rekenen wij niet. Maar dan versta je weinig van de Bijbel. Als Adam zondigt, zondigt hij voor al die mensen die uit zijn lende voortkomen. Al die Adam-mensen. Als Christus als de laatste Adam optreedt, wordt hij hoofd van een nieuwe mensheid. Uit alles wat uit hem voortkomt. In de lenden van Christus, zou je kunnen zeggen, zat de hele mensheid in de vernieuwing. In de vernieuwing, zegt Don Gerans Stuyvesant. In Adam zaten ze erin en kwamen ze eruit in de vernieling. Als zondaren, stervelingen. In Christus, zo zit in Abrahams lende, zit Isaac. Zit Ismaël, zit Isaac. Daar zit in Jacob. Daar zitten de zonen van Jacob in. En zo ver wil ik alleen maar gaan. En een van die zonen van Jacob, die zal later Levi heten. En daaruit worden de hoge priesters van de mensen genomen. En de priesters. Maar die zat toch in de lende van Abraham. Toen die gezegend werd door meerdere. En Abraham erkende dat. Later hebben de levieten recht om een tiende te heffen. Maar Abraham, toen Levi in zijn lende zat, heeft zich onderworpen en de tiende gegeven aan die hoger is. En als je dit goed begrijpt, dan versta je Hebreeën 7 vers 3, waar staat dat het aardse priesterschap niet leiden tot de volkomenheid, maar tot de mislukking. En dan komt er een andere wet en een ander priesterschap. Als je nu tegen een Jood zou zeggen, Jezus, uit Nazareth, is hoge priester en door de hemel gegaan, dan begint je hard te lachen. Dan zegt hij, dat is de verkeerde hoge priester, daarom is die boodschap ook helemaal niet waar, want hij komt niet uit het stam Levi, hij komt in Juda. Jezus heeft geen rechten om ooit hoge priester te worden. Maar God had hem tevoren al gezegend tot hoge priester. Toen die Levi ondergeschikt maakte aan Melchizedek, die een beeld is van de Christus. En het aardse priesterschap is maar een tijdelijk priesterschap. Stam Levi is een priesterschap wat mislukt en de wet mislukt. Zo even tussen haakjes zouden mensen het zeggen. En op een dag is het afgedaan, komt het ware priesterschap. En dat is waar Melchizedek een afschaduwing was, dat is het priesterschap
naar Melchizedek voor de komende aion. Nou, Genesis 12. Of Genesis, begin maar bij 11. Genesis 11, Genesis 12, Genesis 13, Genesis 14. Klein schilderijtje, profetisch, van de eindtijd, waarin Christus zal zijn. Niet alleen de brenger van de shalom, maar er zal de koning rechtvaardiger zijn, wereldomvattend. En de koning der volken zal verslagen zijn. En er zal een nieuw verbond komen. Een verbond, wat ik u heb gelezen uit Hebreeën 8, dat in plaats komt van het verbond van Sinaï, namelijk dat God woont in de harten van zijn mens, van zijn volk, met heilige geest, en dat ze niet meer zullen leren leert God kennen, maar alle zullen die Heere kennen van binnenuit. En de wet zal vanuit Sion gaan, ze zullen niet anders meer kunnen doen dan Gods wil, omdat ze een totaal geestvervuld volk worden. En ze staan onder leiding van de koning der koningen, van de Heer der vrede, van de Heer der gerechtigheid, van de vervulling van Melchizedek. En hij zal rechtens naar de ordening der Aion zijn. Terwijl uit Aaron tijdelijk als noodverband een priesterschap is, wat nooit meer in de Aion als zodanig aan bod komt. Er komt een andere ordening van priesters. Niet een stam zal priester zijn, maar het volk is geroepen om priester te zijn in de Aion, onder de hoge priester. En dan zullen alle stammen die genoemd worden, zullen dan die middelaarsfunctie hebben als voorbeeld voor de volkeren die gezegend worden door de koning der koningen, door de Heer der Heren, door Christus, die geroepen werd als zoon van God in de ordening van Melchizedek, een oneindig hogere ordening. En dat heeft de Hebreeën schrijver gepakt uit de verslagen koningen door Abraham. En Abraham maakte zich schuldig aan het tienrecht. Niet van degene die in de lende zat, maar van degene die die ontmoette. De koning rechtvaardiger. Daaraan onderwierp hij zich. En die bracht brood en wijn. Volop eten, de bergen zullen druipen van mos. Er zal shalom zijn. Dat is, en daar was die Melchizedek in die korte ontmoeting, die eenmalige ontmoeting, de heenwijzing naar. Dat is een enorme zaak. Ik hoop dat er iets van verstaat. Ik kijk nog even mijn aantekeningen door. Ik geloof dat ik het allemaal heb gehad. Het gaat om het betere priesterschap, heb ik u gezegd. Oh ja, dan eindigen we. Pak toch even Hebreeën 7, want er staat, loop ik vooruit op stille tijd in de toekomst, als we ooit zover komen, maar misschien komen we wel zover. Er staat in Hebreeën 7, en dat is de moeite waard om nu dat voor uzelf eens te lezen, want u hebt nu alles aangereikt gekregen, en dan is het zo duidelijk, dat stuk. Maar het gaat mij om het derde vers, en laten we lezen vanaf het eerste. Als de Hebreeën schrijver, de Messias gelovende Joden, die dreigen teleurgesteld te worden omdat de zaak in elkaar gaat storten, wat ze verwachten, dan grijpt hij dit beeld aan en dan zegt de Hebreeën schrijver, want deze Melchizedek, koning van Shalom, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam. In Abraham zit heel dat volk. Na het verslaan van de koning der volken. Dat beeld moet u hebben. Hè? Van de eindtijd van straks. In het verleden gebeurd als profetie. Tegemoet kwam en zegende. Aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft. Is voor eerst volgens de uitlegging van zijn naam koning rechtvaardiger. Rechtvaardiger. We hebben Alfred hebben ze geleerd dat het kan betekenen koning der gerechtigheid, want het staat in het woord. Of betekent het nou koning der waarheid? Dat scheelt een ietsje. Maar er staat letterlijk de betekenis van zijn naam en dat is zijn wezen, koning rechtvaardiger. Vervolgens ook koning van Shalom. Dat is koning des vredes, maar dat wil niet zeggen geen oorlog,
denk er goed om hoor.
Maar het welzijn wordt dan gegarandeerd. Shalom. Hoe is het met de shalom van uw gezin? Kan je tegen een Jood zeggen. En dan zegt hij dat hij een rijke shalom heeft, want ik heb 7 zonen. En de dochter telt hij niet. Maar hij telt de zonen, ik heb 7 zonen. Dat is een shalom. Hoe is het met de shalom van je akker? Een rijke shalom. Hij heeft een geweldige opbrengst gedaan, dubbel van vorig jaar. Dat is shalom. En als er een vijand komt die je akker wil beroven, of de oogst in brand steken, dan breekt hij de shalom. Dan slaat een Jood hem dood. Heel simpel. En dat is ook een schaduw. Gog en Magog, die na de grote verdrukking zich niet willen onderwerpen aan de Christus, die zullen aan de lijve ervaren dat de shalom van de koning der shalom verdedigd wordt met een ijzeren roede. Dat is een geweldig iets. Nog heeft er een bijbelstudie van gemaakt, Gog en Magog. En ik heb hem al heel lang klaar liggen om er eens mee te komen. Maar dan moet de tijd, moeten we naartoe groeien. Anders zijn zulke dingen niet relevant. En ik merk vaak, en dat is geen van mij, dat is ook voor mezelf, maar wij volgen de Bijbelstudium dat we persoonlijk gezegend willen worden. En zo volgen we ook in de toerusting. We willen meer weten en we willen er wat van hebben. Wat dat betreft zijn we nog hebbers. Een beetje. Maar het zou nog verder kunnen. Toerusting zou feitelijk betekenen dat wat je kan gebruiken aan hartekennis voor een ander of zo. En dan zit je niet te wachten op, nou heb ik een woord recht voor mijn hart. Maar dan wordt het anders. Hè? Nou, Gog en Magog speelt voor ons niet zo'n grote rol als het om ons persoonlijk gaat. En daarom heb ik het nog steeds uitgesteld. Dat is een kwestie van diepe hartekennis van geweldige zaken in het duizendjarig rijk. Koning van Salem, dat is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, want dat zou de beeld storen. Als de Bijbel zei, hij kwam uit die en die, dan was het hele beeld van de Melchizedek weg. Dus het is maar een kleine afsnijding in zijn leven, de ontmoeting van Abraham, daarvan is die een profetisch beeld. Maar hij had natuurlijk een vader en moeder, anders kon hij niet rondlopen op 2 benen. Maar hij zweefde op vleugeltjes. Zonder begin van dagen of einde des levens, daar wordt niet over gesproken, daarom is die het beeld van de Aion. Van een heel lang tijdperk. Eeuwig, vertalen we dan. En met de Zoon van God, niet gelijk, toch? Maar vergeleken. De Zoon van God wordt met hem vergeleken. Of hij wordt met de Zoon van God vergeleken, net hoe het toen bedoelt. Blijft hij priester voor de Aion. Maar met de Zoon van God vergeleken, blijft niet Melchizedek, maar die Zoon van God, priester tot de doorvoering. Tot ter doorvoering. En dat was het woord wat ik u wilde laten horen. Dat staat hier niet. Er staat altoos. Ze denken aan eeuwig. En de christelijke kerk die heeft de duizendjarig rijk geschrapt. Die weet met Melchizedek en het schaduwbeeld helemaal geen raad. Dat moet dan een schaduwbeeld van de hemel zijn. Waar Jezus dan eeuwige hoge priester blijft of zo. Want we hebben het duizendjarig rijk. Hebben we verklaard dat dat een valse leer is als je dat leert. Maar in de wederkomst van Christus komt dan de leer der kerken om de hoek kijken. En daar heb ik geen hoge pet van op. Maar die leren dat als Jezus wederkomt op de Olijfberg, worden alle goddelozen opgewekt om ze eindeloos te verdoemen. Alsof God daar een maag in zou hebben. En daarna komt niks meer. Daarna komen notabene nog 2 aionen naar het goddelijke plan. Tot vervulling van al zijn heerlijkheid. Wordt hem zo ontroofd, wordt gewoon verteld als de hemel. En dan gaat iemand gelijk naartoe als hij sterft. En zo ontkennen we een heleboel bijbelse zaken. En komen ze in de uitlegging er niet meer aan toe. Want ze moeten uitleggen naar wat er geleerd wordt. Maar hier staat tot ter doorvoering.
Hij wordt een Melchizedek, was een beeld van de komende Christus, die de priestervorst zal zijn, als de overwinning in de zak zit en de koning der volken verslagen is. En dan zal die priester zijn, ter doorvoering van al die wil Gods, de hoge priester die groter is, naar de ordening van Melchizedek. En hij zal rechtens dat hebben, want Abraham was al gezegend en had zich al de mindere verklaard in de ontmoeting van die figuur uit Genesis 14. En Abraham had het erkend, had hem de tiende gegeven. Dat er in zijn lenden een zoon zat die later de tiende zou eisen, zolang als het volk Israël als zodanig onder een hoge priester ons woord stond. Maar het hoge priesterschap stelt niks voor, dus dat houdt op. Als je tegen een Jood zegt, begint je hart te gillen. Want die hoopt nog steeds dat hij in de duizendjarig rijk, hij zal het ook. Of hij nou de stam van Levi zal zijn, of de stam van Ruben zal zijn, of de stam van Jozef zal zijn. Hij zal priester zijn. Want er komt een andere ordening, er komt een andere wet. Er komt niet meer een wet die opgelegd wordt, maar er komt Heilige Geest die van binnenuit zo komt dat ze niet anders meer kunnen doen dan voor de volkeren een middel zijn tot zegen. En dat is wat Pinchas Lapide voor ogen staat en zegt: het Jodendom verwacht dat alle volkeren gezegend zullen worden. Dat kan hij toch nooit anders zeggen? En dan denkt hij aan de duizendjarig rijk, aan het vrederijk, aan het Messiasrijk, kan toch niet anders? God liegt toch niet? Hij heeft toen die Abraham riep, heeft hij gezegd dat hij tot zegen zou zijn voor alle geslachten der aarde. Dus de Jood weet toch? En daar bidt een Jood voor. En als hij gebidden, trekt hij dat vierkante kleedje over zijn schouders. Zijn gebedskleed, dan wordt hij in begraven ook. En dat is vierkant. Hij draagt de wereld op zijn schouders. Als hij die doek omslaat, de heilige zaak. Hij bindt het Shema op zijn voorhoofd. En hij is al van huis afgegaan door zijn hand te leggen op de Mesuza. Het hoor Israël, hoor uw God te zijn. En zo gaat hij dadelijk ook weer naar huis toe. Hoor Israël, hoor uw God te zijn. En leid tot een eenheid. En wij bidden om eniging in ons leven. Zelfs als we met ijzeren kammen het vlees van ons lichaam trekken. Dan houden we hoor Israël, hoor. Uw God is één, hou het echt vast zo lang aan, omdat ik de Heer, heb ik mijn leven lang afgevraagd, zei Rabbi Akiba, heb ik nog mijn leven lang, hoe zou ik ooit dat gebod kunnen volvoeren, om God lief te hebben met heel mijn existentie, met heel mijn ziel. En hij hield het echt gat aan, tot zijn laatste ademtocht. Dat weet een Jood, de eniging van de naam, uitgangspunt één God, toekomst. Eén volk tot zegen voor alle volkeren. Een universele bekering van alle volkeren. Nou, dan zal de Christus niet naar de ordening van Levi. Dat is maar een tijdelijke zaak. Maar bij een nieuw verbond wordt een nieuwe ordening. Naar de ordening van Melchizedek. Erkend door Abraham. Die tiende aan Melchizedek gaf. Zo zal het volk dan zijn tiende brengen tot de Christus. In de toekomst. En dat is ter doorvoering van Gods heilige wil in dat rijk. Totdat, en dat is het einde, dus God dank niet, maar totdat dan de Satan wordt losgemaakt en opnieuw alle volkeren geleid, verbranding van hemel en aarde, grote witte troon, opstanding van alle goddelozen, tweede dood. En dan komt het laatste woord, niet bij Johannes, die kon ze daar niet kijken, maar bij Paulus, 1 Korinthe 15, vers 22 tot 28. En als de laatste vijand, dat is de tweede dood, dat kan niet anders. Als die ontroond wordt, zal God worden alles in alle. Dan is Jezus niet meer priester naar de ordening van Melchizedek. Dan is Israël zijn voorrangsplaats volledig verloren. Dan hebben gelovigen van de gemeente Ebenezer alle voorrang verloren, dan is alles wat krachten, machten, al het geschapene, is dan onder de voeten van Christus. En Christus onderwerpt zich aan de Vader, want het hele plan der Aionen gaat om één ding, gehoorzaamheid, onderschikken.
En wij als gemeente die al die zaken weten, wij zouden een plaatje van onderschikking moeten zijn. Vrouwen zouden hun mannen niet moeten proberen te manipuleren, maar van harte gehoorzaam zijn. Anders is het huichelarij. We leven in genade door heilige geest, niet door geboden. We hebben een andere hoge priester, als je van een hoge priester moet spreken. Wij kennen hem al zoals Israël in de toekomst zal ontmoeten. Wij kennen hem als puurloos. En op het moment dat hij ons afroept, wordt God alles in ons. En zijn wij naar het beeld van hem. Ineens geworden, gelijkvormig aan de beeld. Dat is geweldig. He? Nou, dit was even over de dingen. Dan lezen we nog even Hebreeën 7. Want ik wil u dan daarmee eindigen. Opdat u het goed zal verstaan. En het is jammer voor alle Kohens en voor alle Levi's. En voor alle weet ik wat, want die verliezen dan toch hun voorrang. Hebreeën 7 zegt dit. In het 11e vers. Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd wordt dat hij naar de ordening van Aaron is? Een Jood zou het rechtens kunnen bestrijden. Als een Jood het wil bestrijden, zouden we onmiddellijk terugverwijzen naar Melchizedek. Onze Heer is niet uit de stam van Levi, maar is uit de stam van Juda. Dat is iets ongelukkigs, want Juda betekent God lopen. Hij is de Jood, hem voeten uit. Hij is de enige die God alle lof brengt, in zijn hele existentie. In het duizendjarig rijk zal het een volk worden van godlovers. Het is ongelooflijk dat een andere ordening, dat is de ordening van Juda, zou je kunnen zeggen, als je het naar Israël wil spreken. Maar dan, dat iedere Israëliet in die ordening een volk zal zijn van priesters en koningen, niet naar de ordening van Aaron is. Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Want hij van wie aldus wordt gesproken, hij behoort tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had. Zo kan Jezus geen rechten laten gelden. Hij kan alleen maar rechten laten gelden. Ordening van Melchizedek. En nou breng ik Psalm 110 in uw gedachten. Dat is een oorlogspsalm. Dan worden de koppen vernield. Die worden verpletterd. Dat begrijpen ze niet. Weet je wat men daarvan heeft gemaakt? Dat God een onwaardige God is, de God van het Oude Testament, want hij verplettert over. Maar ze weten niet in welke situatie dat gaat gebeuren. Als de koning der volkeren, als de valse profeet, als die demonische geest die de hele wereld in zijn handen krijgt, en God doet lasteren, dan zal die koning van vrede naar de ordening van Melchizedek optreden. En die zal de shalom van het land vaststellen. Nou, reken maar, en het gaat hard. En het is geweldig om je gered te weten van die tijd, hoor. Er komt een ander priesterschap, want er komt een andere wet. De wet komt niet meer op, maar die komt uit de mensen. Dat is ongelooflijk. Het is immers duidelijk, zegt 14 vers, dat onze Heere uit Juda is gesproken, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Nee, maar hij heeft wel van godlovers gerept. Want de naam Juda betekent godlover. En de godlover is de Christus. Hij is de enige die God de waarde gehouden, de lof, de eer brengt die in toekomst. Dat is ontzettend. Nou, hier heb ik nu vanmorgen voor degene die met zijn hart voert, enorme parels neergelegd uit de schatkamer van de koning. En het was meer dan een dasbel en een boordenknoopje. Wij gaan danken, meneer. Koning der vrede, koning rechtvaardiger. O Heer, uw rechtvaardige God in al zijn handelen. Zelfs als u ons zondaren rechtvaardigt. Om niet, want de prijs is betaald, Heer. Heer, wat een geweldige zaak. Dat u gegeven bent aan de mensen. Heer, het beeld van Melchizedek zonder vader en moeder, zonder begin, zonder eind. O Heer, wat een enorme beelden van u in uw komende hoedanigheid. Heer, als dat volk, dat uitverkoren volk, dat ook hardnekkig is en weerspannig is, Heer, zal komen tot zijn dienstbetoon, zodat ze van verbazing in verbazing vallen. Alle levieten zullen stom verbaasd staan, als ze de ordening van Melchizedek uitgevoerd zien. O Heer, Abraham wist dat, Heer. Hij gaf de tiende. Hij onderwierp zich, hij de mindere, aan hem die oneindig veel meer is. Heer, dat moet toch tot de Hebreeën dat bijzonder gesproken hebben. Heer, u stamt, u ontleent uw rechten niet aan de stam waaruit u kwam, maar u ontleent uw rechten uit Vader, die u geroepen heeft en gezegd heeft, mijn zoon, zijt ge. Ik heb u uit Egypte geroepen. Hij, de gezegende, naar de ordening van Melchizedek. Hij, de zoon, die alles gaat doorvoeren en doorgevoerd heeft. O Heer, zo aanbidden we u, Heer. En dat is de bedoeling van onze Bijbelstudie, Heer. Niet dat we een heleboel bladzijden doen, maar dat we de brief van de Hebreeën nader bekijken. Om, als we het lezen in het juiste verband, parels van heerlijkheden in onze handen te krijgen. En Heer, vanmorgen hebben we iets gezien van uw heerlijkheid. Heer, wij prijzen uw naam, die machtige naam, de naam boven alle naam, Jezus' naam. Amen.